Goedenavond, beste vrienden. Ja, over dat hoge priesterschap van de Heer Jezus, waar de Nederlandse geloofsbelijdenis zo mooi van spreekt, ben je nog niet zo gauw uitgesproken. Vanavond ook weer een stukje, maar ik lees eerst met u uit Hebreeën 7. En dan begin ik bij het 17e vers. Want hij, en dat is de Heere God, want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheden of om profijtelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied, want genen zijn wel zonder eedzwering priesters geworden, maar deze met eedzwering, de Heer Jezus met eedzwering, door dien die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen, priesters uit het oude verbond bedoelt hij dan, en genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alsof hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priester, eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonden van het volk, want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt de Zoon, die in eeuwigheid geheiligd is. Het gaat hier om het verschil tussen de priesters in het oude verbond, de hoge priester in het oude verbond en de Heer Jezus Christus. De vorige keer zijn we geëindigd om te verwijzen naar enige woorden uit deze mooie Hebreeënbrief. En daar willen we dan nu een ogenblik bij stilstaan. Daar is bijvoorbeeld, dit was hoofdstuk 7 dan, maar in hoofdstuk 2 lezen we het volgende. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde van het volk te verzoenen, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Dat is ook eens een mooi woord over de hoge priester, de enige en de eeuwige, de Heer Jezus Christus. En van al die mooie woorden uit Hebreeën kunnen we maar iets zeggen. We verwijzen ernaar en we gaan er een beetje op in. Maar het is natuurlijk op zichzelf heel mooi wat er allemaal gezegd wordt. En je kunt er zelfs een hele serie preken over houden. Hij is de enige hoge priester, staat hier, die in werkelijkheid in alle dingen naast je kan staan. En de tekst die ik net aanhaalde uit Hebreeën 2, wijst ons erop dat hij zelfs in verzoekingen naast ons kan staan. Ja, de duivel. De duivel is de grote verzoeker, de grote verleider. Hij verleidt tot het kwaad. En de mens volgt sinds de val in grote blindheid. Gods kind blijft blootstaan aan de verleiding ook. De duivel zoekt in het vallen van Gods kind, in de zonde, het lasteren van Gods naam. En ook de onvrede in het hart, dat is zijn doel. Onvrede in het hart van Gods kinderen. Ongerustheid. Onvrede. De geschiedenis van David en Bathseba leren ons dat. Is Gods kind zich dat wel ten volle bewust, aan welke grote gevaren hij blootstaat? Want hij is toch immers tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. De zonde omringt ons lichtelijk. En de tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Maar nu is dit de troost, het baat niet, het baat geen mens, om in eigen kracht tegen de zonde en de duivel te strijden. Mogen de geest gewillig gemaakt zijn, zoals de Heer Jezus tegen Petrus zegt, het vlees is en blijft zwak. Het is vlees. En in die zwakheid nu staat Gods kinderen een sterke held terzij. Eén die weet heeft van de kracht en de ernst van verzoekingen. We weten, toen hij honger had in de woestijn, fluisterde Satan, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. En toen hij in smart en pijn aan het vloekhout hing, op Golgotha, kwam Satan ook weer. Door middel van die mensen die daar stonden en die riepen, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij de Christus is. Delen de zijnen nu als vanzelf in zijn hoge priesterlijke bewogenheid en hulp? Gaat dat nu automatisch? Wel, we hebben gelezen, hij kan ze te hulp komen. En dat is heel mooi uitgedrukt. Te hulp komen, dat doet hij als we om hulp vragen, om hulp smeken. Dan komt hij te hulp, dat zit in dat woord. De Heer Jezus heeft dat zelf in de Hof van Gethsemane aangegeven. Toen hij sprak, waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. En dit is dan de weg waarin hij te hulp komt, de weg van het gebed. Dat moeten we niet vergeten. Altijd weer. Dat er ook een weg is waarin hij helpt. De weg van het vragen, het bidden, het roepen. En dat wordt nu ook een ander gedeelte van de Hebreeënbrief duidelijk. En dat wordt ook in artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis genoemd. En dat is hoofdstuk 4, de beschrijving van de Heer Jezus als hoge priester. Daar staat dan, laat ons, en daar loopt het op uit, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen om geholpen te worden ter bekwamer tijd. De weg van het gebed is noodzakelijk vanwege onze zwakheid. Onze zwakheid ten opzichte van de helse verzoekingen. Maar die weg om hulp staat ook open. Hulp vragen is mogelijk. Er is iemand die hoort en die helpen wil. Want de troon van God is een troon der genade. En dat vanwege hem die het hemelse heiligdom is binnengetreden met zijn eigen dierbaar bloed. En het feit dat hij dat gedaan heeft, is ook de grond voor deze oproep om met vrijmoedigheid te komen. Vrijmoedigheid, wat moeten we daaronder verstaan? Nee, geen vrijpostigheid. In het bidden blijft het besef levendig van wie wij zijn en wie de Heere is. En dat moet ook zelfs blijken in onze taal en in de toon. Ootmoed moet ons gebedskleed zijn. En vrijmoedigheid sluit de ootmoed aan onze kant niet uit, maar juist in. Ik mag ook naderen met moed. Ik mag moed grijpen, omdat Christus het offer gebracht heeft. En hier is evangelie voor bedeesden, voor schuchteren, voor moedelozen en teleurgestelden. Laat ons om zijnentwil met vrijmoedigheid toegaan. Zien we op onszelf, dan kunnen en mogen we niet naderen. Maar werkt Christus bloed dan voor mijn schuldige moed niet echte hoop? En is dan niet Hij als Vaders rechterhand, die ook hier is geweest, en aan de lijve en aan de ziel heeft ondervonden hoe moeilijk dit leven is? Wij hebben hulp nodig en Hij weet dat zelf ook. Vrijmoedigheid, het grondwoord is alles zeggen. Alles zeggen. De Heere als het ware naar binnen laten zien. Als een kind. En een kind kan je zo opeens iets toevertrouwen waar wij grote mensen over zwijgen. Maar de apostel zegt de Filippenzen, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dat vind ik altijd zo'n mooi woord, hè? Je kunt wel zeggen, ja, God weet alle dingen. En dat mag je ook tegen hem zeggen, Heer, u weet alle dingen. Maar die wetenschap dat hij het werkelijk weet, moet ons niet afhouden daarvan om alles ook te benoemen en te zeggen. De dingen waar je mee zit ook bij de naam te noemen. Eerlijk te komen, zoals je bent, als een onwaardig in jezelf, maar ook met vrijmoedigheid, omdat je weet bij hem kan en mag ik terecht. Ja, het gebed. Onmisbaar. We mogen eigenlijk wel bidden om gebed, om een levend gebed. Een gebedsleven. Moeten we ook weer leren, want we kunnen het toch zelf zo goed. En we menen dat we bemachtigd zijn dit te doen of dat na te laten, allemaal in onze eigen kracht. De Heere moet ons echt klein maken. En klein houden. Opdat Hij groot worden. En zijn hulp ter verlossing zal mogen tonen en onze zielen gadeslaat. Psalm 72, een psalm die we zo graag zingen. Als we weinig van de hemel merken, en dat kan soms echt wel een klacht zijn, is het wel vaak daaraan te wijten dat de hemel zogezegd weinig van ons merkt. Wie sterke benen meent te hebben in een wereld van verleiding, met een van nature afkerig hart, ziet toe dat hij niet vallen. En als je op je knieën ligt, kun je niet vallen. Begrijp me wel, We lopen te veel, we lopen te stijl, we staan te veel, maar we moeten knielen. Dat zijn mooie dingen uit de Hebreeënbrief. En ook wordt Hebreeën 10 geciteerd. Zo laat ons dan toegaan in volle verzekerdheid des geloofs. Niet twijfelende. Ja, wat is het houvast voor het geloof? Dat is het bloed van Jezus Christus. Het kan dus niet en nooit om mij, dat ik nader tot de Heere. Ik kan niet zomaar in die zin toegaan als ik op mezelf vertrouw en met mezelf kom, zoals de Farizeeën in de gelijkenis van de Heere Jezus, hè, de gelijkenis van de Farizeeën en de tollenaar. Dan staat er eigenlijk verboden toegang. Je kunt tot mij niet naderen. In jezelf en met je eigen dingen. De toegang nu, in het gebed en straks ook, dat is wel een werkelijkheid. En dan staat er geen verboden toegang als je hoopt op degene die het alles volbracht heeft. En het bloed van Christus je pleitgrond zal mogen zijn. Het blijft een wonder van vrije genade. Een genade troon. Maar het kan dan toch maar. Dat is het mooie en dat gaan Gods kinderen echt ervaren. Niet te kunnen bestaan voor hem en toch te worden toegelaten. Daar is een reden voor. Een eeuwige reden. De grond ligt in de Heer Jezus Christus. Ja, Abraham werd tot de troon niet toegelaten omdat het Abraham was. En David werd niet toegelaten omdat het David was. En Paulus werd niet toegelaten omdat het Paulus was. Ik vind toegang en gehoor om Jezus wil. Zoals Spurgeon dat ook zo mooi zegt al toen hij aanklopt in het gebed aan de hemelpoort, dat de deur pas open ging toen hij zei, eerlijk zei wie hij was, ik ben een arme zondaar. Toen ging de deur open. En dan pleit je op iemand en iets anders. Dat zijn mooie dingen die ons uit de Hebreeënbrief worden aangereikt. En een geliefd woord is ook dit uit Hebreeën 7. En dat hebben we dan zojuist gelezen. Christus heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zaligmaken degenen die door hem tot God gaan, alsof hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hij doet ook de zaligheid en de vrede en de rust genieten in het komen tot de Heere. En het woord in het Grieks voor bidden gebruikt, is een pleitend bidden. Een biddend pleiten. De Heer Jezus, boven in de hemel, pleit. Hij is een echte pleitbezorger. Nou ja, we weten allemaal hoe een advocaat voor iemand, voor een misdadiger die voor de rechter staat, kan pleiten. We verbazen ons er menigmaal over waar zo'n man het vandaan haalt. Allerlei verzachtende omstandigheden. Nu ja, zo is ons rechtsbestel, en dat is ook mooi, de grootste boef kan een advocaat krijgen. Maar die zal altijd zoeken naar iets in die man, waarom de straf in ieder geval zo dan niet weggenomen kan worden, toch wel wat verminderd kan worden. Het is de taak van zulke advocaat om te onderzoeken of de misdaad van de man of de vrouw nog verklaard kan worden uit het een of ander. Zijn er nog verzachte omstandigheden, bijvoorbeeld een ellendige jeugd, dat je daar rekening mee moet houden, dat er een begrip voor moet zijn die daarom afgedwaald is en verkeerde wegen is gegaan, belastingsschuld misschien, waardoor hij ten einde raad ook zonde heeft gedaan, een ongelukkig huwelijk enzovoort. Zijn advocaat die zoekt het een en ander en vindt ook wel wat. Maar gaat die hemelse pleitbezorger nu ook zo te werk? Zoekt hij ook naar verzachtende omstandigheden? Nee, maar dat doet hij niet. En waarom niet? Om de eenvoudige reden dat die er niet zijn, verzachtende omstandigheden. Wie ook door deze advocaat onderzocht wordt, hij zal alleen belastende en veroordelende feiten op tafel kunnen leggen. Alles getuigt tegen ons. En de veroordeelde weet dat. Hij is het er ook mee eens. We komen naar de Here toe altijd als een zondig mens. En wat is dan de pleitgrond voor de Here Jezus Christus, die hemelse advocaat? Dat is zijn eigen werk. Dat is zijn enige en volmaakte offerande. Dat is zijn volbrachte werk en het storten van zijn eigen dierbaar bloed. Zie op zijn gevouwen handen immers, het zijn doorboorde handen. Zijn handen zijn werkhanden, daarmee heeft hij de zaligheid verworven. En daarmee past hij ook de zaligheid toe in zondaarsharten. Namelijk door het zenden van zijn geest, die zich paart aan de verkondiging van het woord. En daarom spreekt hij in de harten van die door hem tot God gaan door het woord van vrede en van zaligheid. Wat is het groot om naar de Here toe te gaan. En als er dan een verbroken hart is, dan moeten we zeggen, Here, het kan niet om ons. Maar hetzelfde verbroken hart blijft niet achter, maar komt toch, omdat hij zegt, het kan om u en om het werk van uw lieve zoon. Er is al heel veel geschreven over deze heerlijke dingen. En ik denk ook aan de verklaring van John Owen, van de Hebreeënbrief. Paulus verklaart wat de gelovigen behoren te zoeken. Christus Jezus. En wat wij ook mogen verwachten van deze gezegende en heerlijke en eeuwige hoge priester. Drie dingen moeten in de woorden omtrent Christus bidden worden opgemerkt, schrijft Owen dan. Ten eerste de staat en toestand van Christus als hoge priester. Hij leeft voor eeuwig, hij leeft altijd. Hij is er ook vandaag. En is de nood nog zo hoog gerezen? Hij is er. En het tweede, wat doet hij, de Heer Jezus, in die omstandigheden? Hij bidt. Hij bidt voor ons, voor degenen die tot hem naderen. En ten derde deze zaken samen te voegen, hij leeft voor eeuwig om voor ons te bidden. Het is een stof van sterke vertroosting voor de kerk, dat Christus in de hemel voor ons leeft. Een springader is het van onuitsprekelijke vreugde voor alle ware gelovigen. En wat is een waar gelovige? Dat is iemand die ziet op zichzelf en weet wie hij is. En nochtans komt, omdat hij ook weet wie Christus is en wie God is die deze Christus gezonden heeft. Dat zegt John Owen. En dan zegt hij ook nog, de voorbidding van Christus is onder het oude verbond afgebeeld door het brandende vuur dat altijd op het altaar was. En hiermee moesten altijd alle offeranden ontstoken worden. Maar ook door het dagelijks offer van 's morgens en 's avonds voor al het volk. En daardoor was er een vrije toegang tot de Heere en zijn troon. Het reukwerk dat in het heiligdom werd verbrand. Een mooi beeld van de gebeden die worden geheiligd voor de Heere. En waarin gewezen wordt op het werk van Christus. Dat behaagt God de Vader. En nog eens iets van Owen, de dadelijke voorbidding van Christus in de hemel is een grondartikel van ons geloof. En een voornaam grondvest, een voornaam fundament zouden we zeggen, van de troost van de kerk. Zijn voorbeden is de onmiddellijke springader van alle genadige giften aan ons. Want hierdoor stelt hij zijn zorg, liefde en medelijden te werk. En daaruit ontvangen wij alle barmhartigheid, bijstand van genade en vertroosting, verzoek in verzoekingen en beproevingen. En daarom ook die heerlijke uitnodiging, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Laat ons dan tot hem vluchten. En dat is hem eren. Dat is hem aannemen in zijn gezegend werk. En niet aan voorbij gaan, maar weten dat dit de grond is van de zaligheid. Het is heerlijke dingen ter overdenking. Wilde ik u meegeven, om de volgende keer weer eens wat anders te doen. Maar zo hebben we iets kunnen zien van het heerlijke werk dat Christus ook hier niet alleen op aarde heeft gedaan, maar ook nu in de hemel doet. Er is dus een persoon daarboven die op zondaren wacht om hen genadig te zijn. Die komen in hun zonde, schuld en ellende. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Laten we hem eren, hem die wij van nature voorbij gaan, ten onrechte. Hem die door vele miljoenen voorbij wordt gegaan omdat ze niet weten wie hij is, maar ten diepste ook omdat ze niet weten wie zij zelf zijn. Hebben we er een klein beetje verstand van? Een beetje zelfkennis? Weten we ook dat we niet voor de Heere kunnen bestaan dan alleen achter Christus wegschuilend, maar dat we dan ook echt voor God kunnen bestaan en volkomen en voor eeuwig? Dat we dat geloof mogen leven en hem mogen aanbidden voor zijn onuitsprekelijke genade. Dat geven de Heere ons. En laten we dan ook nu daar ook eerbiedig om vragen. Heere Jezus, u bent degene die dat alles hebt door willen geven aan ons. Uw woord is duidelijk wat dat betreft. En ook in die moeilijke Hebreeënbrief zijn toch zulke prachtige dingen. Dingen om bij stil te staan en te overdenken. En geef dat door uw geest geleid dat we dat ook mogen doen. Dat overdenken en tot verwondering mogen komen. En als we dan beschuldigd worden door Satan of door ons eigen geweten, laat het ons niet ervan weerhouden om tot u te gaan, Heer Jezus. U die de weg bent en de waarheid en het leven, om het van u alleen te mogen verwachten. Laat er ook echt hoop en geloof mogen zijn, dat bent u zo waardig. Schenk ons een levend, een waar geloof, dat altijd weer beoefend mag worden en waar we dezelfde gezegende vrucht van mogen proeven. Heb dank dat we zo weer een ogenblik mochten stilstaan bij deze dingen, wil ons gedenken in onze persoonlijke levens Zegen het hart dat eenzaam en terneergeslagen is, dat verdrietig is. Zegen onze gehele gemeente en neem ons genadige God voor uw rekening in de dingen van elke dag. Laten we u mogen kennen als een toevlucht in leven en in sterven. Al deze dingen vragen we van u in de vergeving van onze zonden tot eer van uw grote naam en om Jezus wil alleen. Amen. Wel, dan hopen we weer tot een volgende keer. Ik wens u allen Gods rijke zegen toe.